Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Welkom bij deel 2 van de CryptoCast 249, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering, 249a. We gaan het nu hebben over goud, bitcoin, deflatie en aanverwante zaken met Elmer Hogevorst, fiscaal jurist en auteur. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En met als co-host Paul Buitink, managing director van Holland Gold. Hartelijk welkom ook.
Hi.
Voor we beginnen het volgende. In Brazilië zijn betalingen in crypto binnenkort waarschijnlijk legaal. We hadden het daarover in het radiodeel van de CryptoCast al. Een wet daarvoor is pas door het Braziliaanse congres aangenomen. Moet alleen nog door de president worden ondertekend. Bitcoin wordt geen wettig betaalmiddel, dus winkels hoeven het niet te accepteren. Ze mogen het wel. Het beste artikel over dit onderwerp vond ik op bitcoin.nl. En dat is een site van Bitonic, de sponsor van dit programma. En dan nog iets anders. Als je graag luistert naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren, want dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Elmer Hogevorst, eerst even wat inleidende schermutselingen. Je bent fiscaal jurist.
Ja.
Hoe ben je dat geworden?
Nou, door heel hard te studeren.
Door heel
hard. Ja.
Wat voor opleiding ligt daarachter?
Fiscaal recht, de opleiding fiscaal recht.
Universiteit?
Ja, universiteit. Ja, in Leiden.
Leiden.
Ja.
Okay.
Het is een kopstudie eigenlijk, of een keuzeonderdeel op een gegeven moment van de rechtenstudie. En ik deed al de rechtenstudie eerst in Amsterdam. En toen heb ik daar het vak belastingrecht gedaan. En toen dacht ik, oh, dat vind ik toch wel heel interessant. Maar ze hadden daar verder geen specialisatie in. Toen ben ik vervolgens naar Leiden gegaan om daar de specialisatie fiscaal recht te doen.
Ja, en hoe beland je dan in het goud?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb bij grote belastingadviesorganisaties gewerkt. En ik zat daar altijd in een specialistenteam. Client Service Advisors, iets in die geest heette dat. En dat was een team dat zich bezighield met hele rijke Nederlanders. Soms wel boven de 100 miljoen. En ik ben ook heel lang aanspreekpunt geweest. En ook toen ik voor mezelf begon, ben ik dat blijven doen voor prijswinnaars in de staatsloterij.
Oh. Ja, ja.
En dat was altijd een fascinerend iets om mee te maken.
Ja.
Dus je sprak met klanten ook heel vaak natuurlijk ook over van wat ga je nou met dat geld doen. Hè? Want ik heb ook mensen, je maakt zoveel leuke anekdotes mee met prijswinnaars. Hè? Ik kan me herinneren dat er twee 83-jarigen 30 miljoen hadden gewonnen. en die zaten daar achter de geraniums en die zeiden nou laat maar op die bankrekening staan. Weet je, en daar kon je dan op dat moment helemaal niets voor betekenen in de zin van ik wil mijn vermogen beschermen of zo. En dan zeiden ze, ja, maar moeten we dan niet een testament opstellen? En nou, ja, nee, maar u heeft geen kinderen en geen andere erfgenamen.
Ja, mijn dan probleem toch niet? Ja.
Dan vervalt het aan de staat. Nou ja, dan vervalt het maar aan de staat.
Dus, als ik maar achter de geraniums kan blijven zitten.
Ja, je maakt heel veel bijzondere dingen mee. Maar met andere mensen hadden we het wel vaak over. Nou ja, hoe kun je een stukje bescherming, hè, dus even deposito-garantiestelsel, de 100.000 of per gehuwde dubbele. Hè, dus wat kun je meer doen om dat te beschermen? Ja. En dan kwam je dus al heel vaak tot oplossingen als het uit het banksysteem halen. En dan kom je bijvoorbeeld bij goud en zilver uit.
Ja. Ik vind het prachtig. Moet er nog even van bekomen. Zo'n verhaal van mensen die in feite resistent zijn voor vermogensbeheer. Hè? Dat is heel, heel leuk en heel, heel moeilijk voor te stellen ook.
Ja.
Goed. Goud dus. En wat wij hier ook altijd vragen. Hoe ben jij ooit in aanraking gekomen met crypto? Ben je eigenlijk wel in aanraking gekomen met crypto? Ja,
zeker. Ja, zeker. En ik heb ook crypto. Dus dat is verder niet nieuw voor me.
Nou, ook uit overtuiging van dat hoort er ook bij.
Ja, zeker. Ja, dus,
waarom hoort het erbij?
Wat ik net zei. Het is ook weer iets wat zich buiten het banksysteem afspeelt.
Ja, en, met wat, eigen karakteristieken.
En wat dat betreft eigenlijk niet te beïnvloeden is van hoger hand. En dus dat vind ik wel een fijn gegeven. Er zijn heel veel mensen die zijn doodgelukkig. Ik hoef maar naar mijn eigen moeder te kijken. Die kijkt naar het bankafschrift en die denkt, god, er staat een leuk bedrag op. En die kan zich dan, denk ik, in mijn beleving, hoe vaak ik het ook vertel, niet voorstellen dat daar misschien eens een keer een blokkade of zo op zou zitten. En dat je dus niet bij je geld kunt. En dus er zijn heel veel mensen die daar gelukkig van worden. Ik probeer het dan toch iets meer te zoeken in oplossingen van, when the shit hits the fan, om maar zo te zeggen.
Ja. Ja, als jij goud en bitcoin met elkaar vergelijkt, en ze worden allebei wel, bitcoin wordt het digitale goud genoemd, krijgen ze soms het etiket hedge tegen inflatie. We hebben het er in de radio-uitzending die hieraan vooraf ging daar al over gehad.
Ja.
Maar als je hun karakteristieken vergelijkt, hoe pakt dat dan uit?
Nou ja,
is het hetzelfde of zijn er duidelijke verschillen?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten. Maar waardoor ik een lichte pre heb richting goud en zilver, is toch dat ik dat vaak in handen heb gehad.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel een groot verschil. Hè? Dus wat ik ook zeg, goud bezitten is ook echt goud bezitten. Hè? Dus iets digitaals is dat toch wat lastiger voor te stellen.
Ja, hoe zit jij er eigenlijk in, Paul? Jij zit ook nadrukkelijk in het goud, maar je bent ook nadrukkelijk een bitcoinman. Dus hoe valt dat voor jou uit?
Ja, voor mij is het absoluut geen of, maar en. Ik herken ook wel wat Elmer zegt, dat het prettig en bijna magisch voelt om een goudbaar in je hand te hebben of een zilveren munt. Dat gevoel kun je niet met bitcoin ervaren, maar ik vind het super fijn, want ik reis veel, dat ik mijn waarde ook makkelijk kan meenemen met me. En wereldwijd dat kan overdragen zonder dan afhankelijk te zijn van die atomen. Het heeft allebei zijn charme. En ik denk dat het allebei een positie verdient in je portefeuille. Met name ook inderdaad om uit het systeem te blijven. Want het systeem is dikwijls heel fragiel en kan ook ineens in je gezicht ontploffen. En dat is de kracht van beide. En ja, het is soms op korte termijn is het niet altijd een goede inflatie-hedge. Geldt voor beide. Goud is vooral heel erg gecorreleerd met de rente. En eigenlijk kunnen we constateren dat bitcoin in nog grotere mate dat wellicht is. Maar op langere termijn heeft goud in ieder geval wel bijgedragen aan behoud van koopkracht. Als je het echt over tientallen jaren uitsmeert. En dat is dus op langere termijn zeker nog wel waar. Maar het is vooral voor mij een optie om buiten het systeem te hebben. En ik denk dat dat alleen maar belangrijk gaat worden de komende jaren.
Ja. En Elmer, Paul noemt het je waarde bij je kunnen hebben als belangrijk pre van bitcoin. Spreekt dat jou aan of eigenlijk niet?
Nou, dat is in die zin absoluut weer een plus. In dit geval dan weer voor crypto. Mm-hmm. Je zet het op een ledger of weet ik wat. En je stopt het in je broekzak. En probeer eens met een goudstaaf de grens over te gaan. Ik denk dat je toch serieus problemen kunt krijgen.
Ja,
boven de 10.000 moet je dat aangeven bij de douane. En het gebeurt ook wel regelmatig. Die verhaal lees je ook in de krant dat iemand met een koffer vol goud wordt aangehouden. Ja, dan moet je het ook gewoon inleveren. En moet je gaan bewijzen dat je het allemaal op een juiste wijze verkregen hebt.
Ja.
Terwijl je met je ledger of met bij wijze van spreken het paswoord in je hoofd natuurlijk gewoon die grens over kan gaan.
Ja.
Dus het is allebei zo. Het is een charme, vind ik. Ja.
Ja.
En Elmer, vraag jij al jouw klanten. Kun je aangeven hoeveel klanten je ongeveer hebt en hoeveel procent van jouw klanten, voor zover dat weet, ook echt een crypto positie hebben?
Het golft ook heel sterk. Mijn cliëntele golft ook heel sterk met de marktomstandigheden.
Ja, dus met de bull en bear markets.
Ja, absoluut. Wat ik zelf ook altijd zeg, om maar een voorbeeld te noemen, 2015, 2016. Dan heb ik als je met name naar nieuwe klanten kijkt, veel minder aanwas. Omdat het allemaal wat rustiger is en mensen denken het valt wel mee. Maar in deze periode zie je dat heel veel mensen je juist weer benaderen.
Maar dat is grappig, want in 2015-16 hadden we de bodem van een bear market en kwamen ze niet, zeg je.
Ja.
Nu hebben we weer de bodem van een bear market, nou komen ze wel.
Ja, maar nu speelt er verhoudingsgewijs veel meer in het nieuws in de wereld. En dat had je toen natuurlijk veel minder.
Ja.
En dan zie je dat wat nieuws dan doet, dan komen ze zich ineens bij je melden. Maar om jouw vraag te beantwoorden, Paul, ik denk zeker in deze tijd, de mensen die zich nu melden, dat zijn allemaal mensen die daar in die zin denk ik hetzelfde als wij in zitten. En die dus op zoek zijn naar varianten op het thema. Dus wat kan ik doen naast? Ik heb wat vastgoed. Ik heb wat. Dan hebben we het toch over crypto. Zeker ook wat bij eigenlijk. Nou, ik denk 90, 95% zit dat wel ook in de portefeuille.
Oh, dat is heel veel. Ja,
ja. Ja, dat is opvallend.
Het is echt een enkeling die zegt, daar heb ik niks mee, daar wil ik niks mee.
Dat is ook weer niet zo gek, want het zijn jouw klanten. En jij adviseert ze dat, of niet?
Nou, nee, kijk, niet specifiek, hè, want waarvoor ze mij af en toe horen praten in zoiets als dit, gaat meestal eigenlijk over goud en zilver en niet over crypto. Hè, maar je ziet toch wel dat mensen zelf ook vaak wel inzien van dat dit iets is wat toegevoegde waarde heeft.
Na deze cryptocast gaat dan 100% toe waarschijnlijk.
Ja, precies. Allemaal hangen ze opeens aan de telefoon of aan iets anders. We hadden het in de radio-uitzending al een beetje over die rol van goud en bitcoin als inflatie-hedge. Ik zei toen, we gaan daar nog even op door in de podcast. Dat ga ik nu doen. Want er was een onderzoek. Ik ben de precieze herkomst even vergeten hoor. Maar ik heb wel daarna zelf gekeken. Op 1 januari 2018 had bitcoin een koers van $13,546. Dat was toen net onderweg naar beneden, hè, na een geweldige piek van 20 mil. Nu heeft Bitcoin een koers van 16.942. Dus dat is gewoon 3.400 ongeveer hoger. Maar als je dat corrigeert voor inflatie, dan staat Bitcoin zo ongeveer op de nullijn.
Ja.
Ga je naar goud kijken, is wel grappig. Zit qua prijs eigenlijk gewoon een factor 10 onder bitcoin. Per troy ounce is het dan, denk ik. Hè. Op 1 januari 2018 was het $1,334. En nu, eind 2022, is het $1,778. Een dollartje naast zit of zo, maar dat is de orde van grootte. Dus goud heeft in feite met hetzelfde te maken. Corrigeren voor inflatie blijft er in dit geval amper enige winst over. Dus het is nog net niet met een dikke min. Wel als je voor bitcoin bijvoorbeeld een maandje teruggaat naar die piek van 20 mil zit, staat bitcoin gewoon in de min, gecorrigeerd voor inflatie. Dus dat verhaal van hedge tegen inflatie op een termijn van 5 jaar notabene, dat wankelt.
Jazeker. Maar er zijn ook heel veel partijen die zeggen het is een hedge tegen inflatie. Maar in mijn beleving kan het net zo goed een hedge tegen deflatie zijn.
Wacht even.
Ja, dan wordt het een heel ander verhaal.
Mooi titel.
Ja. kijk,
moet je je beschermen tegen het verschijnsel dat je geld meer waard wordt?
Nee, maar kijk, wat zie je in een deflatoire fase vaak gebeuren, is dat er toch wel het nodige aan ellende in de economie aan de hand is.
Ah ja.
En dan hebben we het over bedrijven die omvallen en dat soort zaken. Een van mijn favoriete quotes is altijd: goud gaat nooit failliet. In dat opzicht kan het ook juist iets zijn om even je geld in te stoppen als je bang bent dat je bank bijvoorbeeld komt om te vallen. Om nog even terug te gaan op die inflatie. Kijk, ik denk dat het verhaal met name heel erg is gaan spelen door de jaren 70, 80. En dan zie je op 20 januari 1980 zie je dat de goudprijs op $873 staat. En op dat moment zie je ook dat de inflatie heel erg hoog is. En zo komt dus ook dat verhaal dan de wereld in. Het is dus een inflatiehedge. Terwijl als je al die periodes in kaart brengt sindsdien, dan zie je periodes van dalende inflatie of disinflatie, waarin goud het wel goed doet en omgekeerd. Hè. Dus,
natuurlijk veel meer factoren aan het werk.
Exact. Dus die 1-op-1 relatie, die is niet zo direct zo.
Nee, en het kan natuurlijk ook zijn dat als de inflatie piekt, dat mensen dan zenuwachtig worden en goud gaan kopen. Dus dan is inflatie meer de oorzaak van de hoge prijs dan dat goud speciaal op een of andere manier beschermt tegen inflatie.
Ja, ik denk dat mensen heel vaak op nieuws reageren. Ja. En omgekeerd trouwens ook. En media doen precies hetzelfde. Ik zag vanochtend bijvoorbeeld een artikel voorbij komen in de Telegraaf. En daar stond in dat goud als broodjes, zoete broodjes over de toonbank ging.
Op dit moment.
Ja, terwijl we hebben juist al een hele stijging in die goudprijs weer gehad. En we zitten net 2 dagen in toch wel een stevige correctie alweer in de goudprijs op dit moment. Maar op dat moment komen de media eigenlijk met het nieuws naar buiten. Dat het als, en dat is meestal meer het einde van een beweging. beweging dan het start van de beweging.
Oh.
Nou, ik kan dat bevestigen. Oktober was onze drukste maand ooit bij Holland Gold. We hebben nooit zoveel verkocht als in oktober. November is weer, was weer wat rustiger, nog steeds hoog. Maar je ziet ook gelijk dat er tekorten ontstaan in de markt en dat de raffinaderijen en de munthuizen de vraag niet kunnen bijbenen.
Ja. Maar de goudprijs kwakkelt toch al jaren?
Nou, ik wil in ieder geval een belangrijk punt maken nog ten aanzien van die prijs. Want wanneer zagen we de piek van de goudprijs? Die zagen we in maart. Na de inval. Dat
is een relatieve piek dan, hè? Want het is boven de 2000 geweest.
Ja, maar in euro's hebben we een record gepakt in maart. En dat is eigenlijk rechtstreeks het gevolg geweest van de inval. En ook de dollar die toen echt ter sprake kwam. Omdat het Westen heeft natuurlijk tegoeden van Rusland bevroren. Dollartegoeden die ze hadden. Waarmee Rusland zich afvroeg van ja, en niet alleen Rusland, maar ook China en andere landen. Van ja, is de dollar wel die veilige haven die het claimt te zijn? En niet voor niks in de jaren daarvoor was Rusland al vanaf 2014 tot 2020 waren ze al goud aan het accumuleren. Sowieso zie je dat centrale banken heel veel opkopen. Afgelopen kwartaal.
Wilde ik het nog over hebben, ja.
Maar dus goud is vooral ook een geopolitieke hedge. Dus en ook voor hun geld, buiten het systeem, is het prettig om goud te hebben. En toevallig las ik vandaag het nieuwe artikel van Zoltan Pozar van Credit Suisse. Dus toch best wel interessant dat Credit Suisse als gerenommeerde institutionele partij iemand heeft als Zoltan Pozar, die soms echt hele extreme dingen zegt. Maar die zegt nu, en nu we die olieban hebben bij Rusland, dat er niet meer dan $60 mag worden betaald. Er is een kans dat Rusland gaat zeggen, nou ja, we gaan gewoon betalingen in goud verlangen van westerse partners. Dat zou kunnen betekenen die goudprijs daarna door het dak gaat. Het is natuurlijk allemaal hypothetisch, alles kan gebeuren, maar het laat wel zien dat goud mogelijk wel weer terugkomt in een meer formelere rol in het internationale financiële systeem. Er is gewoon geen asset die rol kan vervullen anders dan goud. Het zou natuurlijk mooi zijn als Bitcoin dat in de toekomst kan zijn. Maar dat zal natuurlijk ook enorme consequenties kunnen hebben voor de prijs. Dus geopolitiek is een hele belangrijke factor in de prijsbepaling ook van goud.
Ja, ja, ja. En als je dan kijkt naar Rusland, ja, dat is een land in de penarie. Wordt buiten het banksysteem gezet op dit moment. Dus heeft alle reden om in goud zijn toevlucht te zoeken. Maar ik begrijp dat centrale banken overal ter wereld op dit moment goud aankopen. Waarom doen ze dat? Wie van jullie kan dat toelichten?
Ja, nou ja, dat is de vraag waarom ze dat doen. Hè? Dat zeggen ze er namelijk niet echt bij.
Nee. Er zullen toch wel mensen zijn die daar inzicht in hebben?
Ja, je hoort ook af en toe wel eens wat geluiden. Ik weet dat Paul, jij vertelde gisteren nog iets. We hebben gisteren even gesproken met elkaar. Toen had je het ook over Klaas Knot die een opmerking heeft gemaakt, onder andere.
Ja, regelmatig laten centrale bankiers toch wat los en lichten ze een stukje van de sluier. Bijvoorbeeld Klaas Knot, die inderdaad in Buitenhof heel duidelijk benadrukte dat hij niet van plan is om goud te verkopen. Dat gaan ze zeker niet doen, met nadruk op zeker niet. Recent was er nog een interview in de Telegraaf met directeur Houben van de Telegraaf, die ook benadrukte hoe belangrijk het goud is als vertrouwensanker eigenlijk voor een centrale bank. Er zijn talloze centrale bankiers geweest die daar in het verleden uitspraken over hebben gedaan. En het is in die zin tekenend dat ze nu zoveel kopen. Wat eigenlijk voor mij dus betekent dat er relatief weinig vertrouwen in elkaar is. En dat ze dat vertrouwen wellicht proberen op te vijzelen door wat meer van het goud aan te houden. Jouw vraag van ja, waarom is die prijs dan zo aan het kwakkelen? Dus tegenover het aankoopgedrag van centrale banken en ook particulieren. Niet bij ons was het extreem druk, maar ook alleen, of niet alleen bij ons, maar ook bij andere partijen. Zie je ook natuurlijk dat er een nieuwe productie vanuit mijnen moet worden geabsorbeerd. Je ziet ook wel verkopen bij ETF's en institutionele partijen. Bijvoorbeeld omdat marge calls komen. Dus dat is weer een drukkende werking op de prijs. En dat is een krachtig spel. Maar als straks bijvoorbeeld die oorlog inderdaad escaleert. Of Rusland kondigt zoiets aan dat ze goud willen ontvangen voor olie. Of wellicht ontstaat er spanning in Taiwan. Ja, dan dat zijn allemaal elementen die mogelijk weer een prijs opdrijvende werking gaan hebben op goud.
Ja, en om nog één keer Rusland erbij te halen. Rusland koopt dus goud aan. Van Rusland hadden we kort geleden ook het nieuwtje dat ze bezig zijn met voorbereidingen in ieder geval. Of het zover komt weten we niet, maar met voorbereidingen tot een nationale crypto-exchange. Dat is een interessante manoeuvre. Zou Rusland ook naast goud bitcoin reden hebben om bitcoin als land te gaan exporteren?
Nou ja, het zou natuurlijk een gamechanger zijn als blijkt dat, dat Rusland Bitcoin als officiële reserve houdt. Dat zullen ze niet snel toegeven, tenzij ze heel veel hebben geaccumuleerd. Dat zou natuurlijk wel een stunt zijn.
Ja, want dan zou je het op de blockchain toch wel moeten kunnen.
Nou ja, dat gaat natuurlijk allemaal via andere adressen. Ja, dus dat wordt allemaal afgeschermd als ze slim zijn.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een beetje het wachten op zoiets. Hè. We hebben natuurlijk El Salvador gehad. Dat zorgde eigenlijk voor een nieuwe golf aan vertrouwen en aankopen.
Centraal-Afrikaanse Republiek.
Maar dat zijn allemaal van die dwergstaatjes.
Ja.
Het wachten is natuurlijk op een grotere staat.
Noord-Korea waarschijnlijk, hè? Dat weten we ook niet zo.
Ja, hackers hebben daar natuurlijk ook veel weg gesluist. Maar het wacht is natuurlijk op een staat van enige statuur die openlijk aangeeft Bitcoin aan te houden als asset. Dat zou echt een gamechanger zijn. Hoe groot die kans is, weet ik niet. Ik denk op korte termijn de kans groter is dat goud weer echt als een monetaire asset zou worden ingezet. Maar op lange termijn hou ik alle opties open.
Ja.
En dat doen ze natuurlijk al, dat toevoegen aan die goudreserve. China ook, hè. Dat doen ze echt al sinds 2000 of zo. Dus dat blijft maar toenemen.
Ja, ja, ja. Oké. Laten we eens even kijken. Je hebt in 2014 een boek geschreven, Deflatie in aantocht. Was het een vertaling? Ik begrijp dat het het origineel uit 2005 was.
Ja, nee, het oorspronkelijke boek is van Erik Mekking.
Ja.
En wij hebben samen het boek Geld, Goud en Zilver geschreven in 2011, 2012. En toen was er nog steeds heel veel vraag naar het boek Deflatie in aantocht. Wat hij dus oorspronkelijk geschreven had. Toen zei hij, nou, dat andere boek ging zo goed samen. Voel je er wat voor om dit samen te herschrijven?
Okay,
en dat is wat we toen hebben gedaan. Dus het is echt hartstikke Nederlands.
Ja, ja, prachtig. Maar als we even kijken hoe is dat deze eeuw gegaan. Dan is er een hele strijd geweest om de inflatie op peil te krijgen. Hè, vanuit de centrale banken dan tenminste. Maar serieuze deflatie hebben we toch nog altijd niet gezien?
Niet hele diepgaande serieuze. 2015, 2016 weet ik dat er een periode was dat in ieder geval in de eurozone we deflatie hadden. Dus twee kwartalen is dat geloof ik geweest.
Maar goed, een of ander heel klein percentage natuurlijk.
Ja, maar daarna is dat weer gaan oplopen. Ja,
dus waar blijft onze deflatie?
Het zou kunnen dat die er nog aankomt. En het is ook maar net wat je gebruikt als definitie. Als je het puur hebt over het cijfer wat achter de komma staat. Dan heb je goede kans met de hoeveelheid geld die bijgedrukt wordt. Dat niet zo snel aan de orde zal zijn.
Precies, ja.
Maar het gaat dan eigenlijk meer om, zoals wij dat altijd zeggen. Wij noemen dat meer schulddeflatie. En dus de enorme druk die uitgaat van de schuldenberg. Die we natuurlijk door de jaren heen hebben opgebouwd. En die zal zeker op het moment dat het economisch slechter wordt ervoor zorgen ik zeg wel eens, je hebt zaken die je hebt en zaken die je nodig hebt. En zaken die je hebt, dan heb je het over bezittingen. En die kunnen wel eens het slachtoffer worden van die schulddeflatie. Dus in de zin van dat bijvoorbeeld de huizenmarkt een flinke klap gaat krijgen. En dat is ook wat ik verwacht. Dat er ook andere assets, zoals de aandelenmarkt, dat die dus ook flinke klappen gaan krijgen.
Ja, en dat daarmee de schulden die daarbij horen relatief in omvang toenemen. Dat is wat je bedoelt.
Dat je dus dat echt gaat drukken op die markt. En dat je een beetje gevangen zit eigenlijk. Onder die schuldenberg.
Instortende huizenmarkt levert restschulden op, bijvoorbeeld.
Ja, en dan zul je dus krijgen dat eigenlijk de enige uitweg uit die neerwaartse spiraal, voor wat dat betreft, is dat er ook echt saneringen en faillissementen en liquidaties gaan plaatsvinden.
Schrappen van schulden.
Ja, of het schrappen van schulden uiteindelijk. Maar meestal komt dat helemaal aan het einde van de rit, als we dan echt geen uitweg meer zien. En we willen voorkomen dat het nog ellendiger wordt. Maar op de korte termijn zie ik dat nog niet zo direct.
Maar verwacht je dan een soort van jaren 30 stijl depressie die ook echt meerdere jaren duurt?
Ik denk wat dat betreft dat we... ik kijk ook naar hele grote cycli, grote golfbewegingen. En ik denk wat dat betreft dat we in een soortgelijke fase zitten. Ja.
Daar zitten we nu al in. En hoe lang gaat dat duren, denk je?
Ik denk dat zeker wel tot het eind van dit decennium nog kan duren. 2030 of daarna. En zeker voor wat betreft de afbraak van die enorme schuldenpuist.
Beetje in lijn met de winter van de Kondratiev golf.
Ja, exact. Ja.
Maar het klinkt wel een beetje geconstrueerd. Want je kondigt deflatie aan. We zitten in een tijd van torenhoge inflatie.
Ja.
En je zegt eigenlijk, maar toch vind ik dat deflatie.
Nou, schulddeflatie. Hè? Dus we hadden het over de zaken die je hebt en zaken die je nodig hebt. De zaken die je nodig hebt, dat zouden dus heel goed dingen zijn in de supermarkt die dus duurder worden tegelijkertijd. Dus dat die dingen naast, hoor, sommigen noemen het wel eens deflatie.
Huizenprijzen zijn natuurlijk al aan het dalen afgelopen maand.
Ja. Dus in die zin, dat onderscheid hebben we hier meer gehoord. Hè, toen we nog verschillende soorten inflatie hadden. Toen zat Bert Slachter hier ook uit te leggen. Je hebt assetinflatie en je hebt supermarktinflatie. Ik weet niet precies, ik geloof dat die drie soorten onderscheiden. Maar zo'n soort onderscheid maak jij dus ook.
Ja.
Oké, dat is duidelijk. Wat kan je dan als burger ondernemen om dat probleem te ondervangen? Moet je dan goud kopen? Is dat waar je dan op uitkomt? Of wat?
Nou, het is een van de middelen. Hè? Zeker omdat de risico's die ik vooral ook zie in het banksysteem. Dan is het dus heel erg belangrijk, denk ik, om een deel van je geld dus echt uit dat banksysteem te halen. Wat ik bijvoorbeeld met die prijswinnaars wel eens had. Sommige mensen zeiden, maar als die huizenmarkt gaat dalen, moet je dus ook niet in de huizenmarkt zitten. Het is altijd
moeilijk,
maatwerk. Maar het is altijd maatwerk. Het hangt heel erg van je positie af. Hè? Zeker bij die prijswinnaars had ik zoiets van, of het nou een paar ton meer of minder is, voor jou maakt dat niet zoveel uit. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je dat geld uit het banksysteem gaat halen en er dus bijvoorbeeld een mooi huis verkoopt. Hè, als een van de varianten. Maar als je
spreiding is natuurlijk een. Dat is onder alle omstandigheden eigenlijk.
Spreiding is heel belangrijk. Maar als je dus wat minder vermogen hebt. Dan grijpen mensen al gauw toch weer. Naar hypotheken. En daar zit dan ook wel weer een stukje risico in. Zeker als die huizenmarkt een flinke klap zou krijgen. Want we zijn dat niet meer gewend. Ik vertel mensen wel eens van. Weet je, in de jaren 70, 80. Hoe groot toen de daling op de huizenmarkt was. En ze hebben geen idee, want we hebben een kortstondige daling dan 10, 12 jaar geleden meegemaakt van zo'n 25%. Maar destijds hadden we het echt over 45%, 50%.
Ja, klopt. Ja. Ik heb dat nog meegemaakt, zo oud ben ik. Net als in 2008 had je inderdaad in de jaren 80 mensen in de periode na 2008 had je in de jaren 80 mensen die met geweldige restschulden bleven zitten.
Ja, wat wil jij zeggen? En bijvoorbeeld in de jaren 30 gingen de beurzen met 80% naar beneden. Als voorbeeld.
89%.
Veel dieper kan gaan. Maar mijn belangrijke vraag aan jou zal dan zijn: van oké, weet je. Kijk naar een Ben Bernanke, die had de jaren 30 bestudeerd en die bezwoer van, dit gaan we nooit meer meemaken. Dus op het moment dat het lijkt alsof er een depressie komt, dan zullen we de printing press inzetten, heeft hij letterlijk gezegd, om dat te voorkomen.
Ja. En we een soort net... if that's what it takes, if that's what it takes, verhaal.
Whatever it takes. En net had Bert natuurlijk al in zijn analyse aangegeven dat er mogelijk weer een pivot aankomt. Ik heb het idee dat we ook als samenleving, weet je, die rubberen tegenmaatschappij, we zijn het niet meer gewend om pijn te kunnen lijden. Op het moment dat maar een beetje pijn gaat ontstaan. Dalende huizenprijzen, dalende beurskoersen. Ja. Dat de autoriteiten alles op alles gaan zetten om dat te voorkomen. Uiteindelijk zullen ze daarin falen en zal waarschijnlijk en wordt de bubbel nog groter en zal de schade nou nog groter worden. Maar ik heb het idee dat ze dit niet gaan toestaan. Een enorme daling van allerlei assetprijzen. En dat ze dus weer versneld rentes gaan verlagen. Opkoopprogramma's gaan starten. Wellicht inderdaad via CBDC's rechtstreeks geld op rekeningen gestorten. En dat het dus niet 10 jaar gaat duren. Dat we misschien tijdelijk in zo'n deflatoire spiraal terechtkomen. Maar dat ze dan met een enorme shot heroïne ons daaruit gaan trekken. Hoe zie je dat?
Dat zou kunnen. Dat moeten we afwachten. En ik denk dat ook heel veel afhangt van de kracht waarmee dat dan gaat plaatsvinden. Want weet je, als het op een gegeven moment zo hard naar beneden gaat, dat zelfs het bijdrukken van geld niet meer gaat helpen. Zoals ze altijd zo mooi zeggen, dan wordt pas bij app wordt pas duidelijk wie er naakt gezwommen heeft.
Ja. Ja, dus, hebben we hier al vaker gehoord.
Dan is het de vraag of ze dat gaan redden. En daar heb ik wat dat betreft een beetje mijn twijfels over. Of ze in staat zullen zijn om dat overeind te houden.
Dat dan. Zegt Paul zelf ook al. Hè? Hij zegt net, ze zullen daarin falen.
Ja, ze zullen het. Ik denk dat ze er niet in zullen falen om uiteindelijk die prijzen weer omhoog te laten.
Maar uiteindelijk bedoel je?
Ja, ik denk concreet in de in de eurozone zal de ECB vrij snel moeten gaan pivoteren. Omdat die hoge rente simpelweg ondraaglijk zijn voor met name Zuid-Europa. En als ze weer gaan pivoteren, dan zal die inflatie gaan toenemen in Europa. Zal er op een gegeven moment in Noord-Europa zoveel weerstand gaan komen dat die euro gaat opbreken. En then all better off. Wat dan het scenario wordt, weet ik niet. Gelukkig hebben we noodplannen liggen in Den Haag. Ja, ook al mogen die we niet
weten. En daar heb je alle vertrouwen in.
Heb ik alle vertrouwen in. Maar ik denk dat je juist dat ze gaan proberen om die deflatoire spiraal te voorkomen. Dat zal dan leiden tot extra inflatie. En zelfs misschien te veel inflatie. Dan komt er te veel ketchup uit de fles. Zoals Lex Hoogtaan zou zeggen.
Dan krijgt er niet meer in.
En dan krijgt hij niet meer in. En dan kan zo'n euro ophouden te bestaan. Ja, je bent zelf ook vrij negatief over de euro. En ook de euro-dollarkoers. Misschien kun je daar ook iets meer over zeggen. Maar ik denk dus dat. Tijdelijk heb je denk ik gelijk, maar ik denk niet dat het 10 jaar gaat duren. Omdat het gewoon ondraaglijk is voor mensen om 10 jaar in een depressie te leven, waarin allerlei bedrijven failliet gaan. En
10 jaar is al erg lang.
Het zou misschien goed zijn om zo'n periode mee te maken als samenleving. Maar ik denk dat politici daar niet mee wegkomen.
Wat valt er te zeggen over de euro-dollarkoers?
Nu zitten we nog in een herstelfase voor wat betreft de euro ten opzichte van de dollar. De dollar was recent natuurlijk heel erg sterk. Dus we zullen gaan zien dat die euro, we stonden vanochtend, zag ik, op 1,05. Ik denk dat er een goede kans bestaat dat we tot ergens in januari richting 1,09, 1,10 gaan.
Dus de euro 1,10 dollar.
Ja, ja. Maar dat we daarna weer het omgekeerde effect gaan krijgen. En dat dan er een nieuwe golf aankomt waarin die dollar weer heel erg krachtig gaat worden. En de euro op dat moment weer fors onderuit zal gaan. En dan hangt het er dus een beetje vanaf hoe krachtig is dat. Hè? Want als dat inderdaad zo is dat we dan ineens dik door die 0,95 zakken waar we geweest zijn. En echt gaan richting 0,80 of zelfs 0,75 of nog lager. Ja, dan is er denk ik wel wat paniek in Brussel. En dan zullen ze toch, dan zullen misschien wat noodscenario's inderdaad wel boven tafel komen.
Goed, even naar een iets ander onderwerp, modellen. Paul noemde al het woord de contractiefgolf. Ik heb daar zelfs als natuurkundestudent heb ik daar vroeger al eens een keer van gehoord. Het staat in jouw boek.
Ik ook.
Ik weet er eigenlijk het fijne niet van, maar ik had er al wel eens van gehoord. Leg maar eens even uit. Komt van de meneer Kondratjev, hè? Een of andere Rus, begrijp ik. Maar wat is die golf? Waar gaat het over?
Nikolai Kondratjev die heeft een lange golfbewegingen bestudeerd. En het was eigenlijk ook, Stalin had hem gevraagd om dat in kaart te brengen. En om ook in kaart te brengen wanneer de westerse economieën ten onder zouden gaan.
Ja, ja.
En dus hij heeft dat uitgebreid bestudeerd. Hij heeft dat vooral toen destijds gedaan aan de hand van de agrarische samenleving. Waar de wereld toen veel meer in zat. Ook Nederland in de 18e eeuw, 19e eeuw. En hij kwam eigenlijk toen tot de conclusie dat er grote golfbewegingen in zaten. En hij heeft dat uitgebreid beschreven. Hij heeft daar dikke boeken over geschreven. Ik heb zelf nog ergens een van die boeken weten te bemachtigen. Nou, het is onleesbaar. maar heel veel van die boeken zijn destijds zijn verbrand. Maar er is aan de andere kant.
Want ook, hij viel weer in ongenade, meneer Kondratjev.
Ja, uiteindelijk viel die in ongenade. Want wat hij zei, en er werd hij in eerste instantie door Stalin werd hij daar ook voor geprezen. Zei hij van ja, weet je, er zijn periodes waarin het in het Westen. Het kapitalisme, dat heel slecht kan zijn. Maar er komt daarna altijd weer een nieuwe opwaartse beweging, dat er weer een stuk herstel aankomt.
En dat wilde Stalin liever niet
Stalin
weten.
Vond dat in eerste instantie ook goed. Maar later zei hij toch van ja, dit past zo niet in mijn verhaal, in mijn plannen. Dus die heeft hem uiteindelijk naar een Russische gulag verbannen. En daar is hij vervolgens geëxecuteerd. Op, ik geloof, 46-jarige leeftijd of zo. Dus don't shoot the messenger. Maar dat is wat er hier wel gebeurde.
Ja. Maar die golfbeweging is dus gewoon een golf in hoe goed het gaat.
Nou, het is een golfbeweging. Eigenlijk een inflatie-deflatie golfbeweging. Okay. En de eerste helft is vooral een inflatoire scenario. En de tweede helft is een deflatoire scenario. En die seizoenen die zijn door de tijd heen ook wel wat opgerekt. Omdat die agrarische seizoenen miljoenen waren.
Ik wou net zeggen, is het na Kondratjev gewoon doorgegaan? Ja, zoals hij dat dan in feite voorspelde.
Het is dus eigenlijk zo, omdat we een ander type dienstverlening of samenleving, de industrialisatie kregen, zie je dus ook dat die seizoenen langer zijn geworden. En nu zeggen we eigenlijk dat het meer de lengte heeft van een mensenleven, een jaar of 80. Gemiddeld genomen is zo'n cyclus, zo'n volledige cyclus. En de meeste mensen die zich ermee bezighouden, die gaan ervan uit dat 1949 was de start, zeg maar, van de grote lange golf waar we in zitten. Van 49 tot begin jaren 80, 81, 82 hebben we die stijging gehad. Van die inflatie ook. Hè. In 1981 hadden we een piek ook in de rente. Zo rond de 14-16%, afhankelijk van waar je woonde. En daarna hebben we eigenlijk die eerste disinflatie en uiteindelijk meer een deflatoire scenario gehad. En we zitten nu helemaal aan het einde van die golfbeweging. Dus het wachten is, wanneer kunnen we weer naar de Kondratjev? Lente, dat zijn overigens dingen, die seizoenen, wat Kondratjev niet zelf bedacht heeft. Het is Jozef Schumpeter, de bekende hoogleraar toch van de creatieve destructie. Die heeft er uiteindelijk seizoen op geplakt. Dus dat eerste inflatoire scenario kun je onderverdelen in twee onderdelen. 49 tot 66, 1966. En dat noemen we de Kondratjev lente. Dan het tweede deel van 66 tot 82 is dan de Kondratjev zomer. Nou, dan van 82 tot 2000, dat is de Kondratjev herfst.
Okay.
En we zitten sinds 2000, zeg maar, zitten we in de Kondratjev winter. En die winter, die winterfase waar we nu in zitten, die staat erom bekend. Die heeft een hele belangrijke functie. Namelijk om die schuldenpuis die we in de drie seizoenen ervoor hebben opgebouwd, om die af te breken.
Oh, en dat gaat dan nog een decennium duren, gaf je eerder aan.
Dit kan dan dus ergens, ongetwijfeld zal er ook nog meer oorlog gaan komen. Hè? Maar misschien zeggen we later, 2025, 2026, dat was het. En dat we dan in de lente, maar ja, dat kun je eigenlijk altijd meer achteraf vaak.
Maar dat lijkt dan bijna alsof we geen invloed hebben op dat zou jij waarschijnlijk ook dan denken, Herbert, dat we geen invloed hebben.
Ik zit daar vragen over te bramen. Ja.
Op dat we het lot eigenlijk niet.
Wat moeten we nu doen?
Alles is voorbepaald.
Ik hoor daar geen politici over, bijvoorbeeld.
Ja, maar we kunnen ook, als iedereen weet van het gaat nog 10 jaar duren, maar als we dan gewoon met elkaar komen en zeggen, jongens, we gaan het van nu anders aanpakken, we gaan overnight schulden saneren, we gaan geen oorlog voeren, we gaan er gewoon een mooie nieuwe samenleving van bouwen, dan is die golfbeweging afgekapt en dan kan Kondratjev in de prullenbak, of is dat niet zo zwart-wit?
Ja, maar jouw zin begint al met het woordje als.
Ja, ze beginnen allemaal zinnen.
Veilig is dat.
Dus dat is een hypothese. Dus de vraag is, gebeurt dat? En misschien gebeurt het uiteindelijk wel. Ja. Maar de vraag is, wanneer gebeurt het dan?
Nou, met name misschien, het niet oorlog voeren gaat vrij slecht op dit moment.
Ja, dat is...
We hebben in ons boek de deflatie in aantocht, hebben we trouwens ook die cyclus ook toegepast, zeg maar, op de golf of op de oorlog. Mm-hmm. En wij hebben daar iets geschreven dat 2025, 2026, zeg ik uit mijn hoofd, dat daar zo'n beetje het dieptepunt ligt voor wat betreft die oorlog. Wat dat betreft is dat nog steeds heel goed denkbaar.
Ja, dat is dan een model of een fenomeen dat jij uit de boeken hebt, zal ik maar even zo zeggen. Maar jij maakt ook eigen modellen.
Ja, dat klopt.
Hoe doe je dat?
Ja, nou, dan kom je uit bij een onderwerp waar niet iedereen altijd wel evenveel mee heeft. Maar ik doe dat aan de hand van de maankalender.
Pardon?
De maankalender, ja.
Is dat wel wetenschappelijk?
In mijn beleving is dat heel wetenschappelijk. Want die maankalender klopt altijd. Onze eigen kalender klopt namelijk van geen kanten. Als we alleen al september nemen, dat is bij ons maand 9. Maar daar zit het woord zet in en dat is 7. En zo gaat dat door tot december 12 en 10. Dus onze eigen kalender klopt van geen kanten. Daarom hebben we ook schrikkeldagen en schrikkelsecondes nodig om die kalender steeds weer goed te laten lopen. Bij de maankalender heb je dat probleem op geen enkele manier.
Maar hoe is die van invloed op de economie?
Die is meer van invloed op onze economie dan je voor kunt stellen. Er is bijvoorbeeld ook een heel mooi boek verschenen van Robert Taylor. Paradigm heet dat boek. En daarin zijn twee broers die beschrijven hoe ze met behulp van de waterstanden toppen en bodems op Wall Street kunnen bepalen. En wat zij doen is dat zij zeggen dat de aantrekkingskracht van de zon en de maan ten opzichte van de aarde die bepalen natuurlijk heel sterk eb en vloed. En hoogtij en laagtij zijn heel erg bepalend voor toppen en bodems op de beurzen. Die zie je dus ook heel vaak samengaan. Er zijn soms ook inversies, dus precies het omgekeerde patroon. En ik ben voor mezelf in dat boek staan trouwens ook tips.
Maar dan is er toch gewoon met elkaar in tegenspraak, of niet? Als het ook wel eens andersom werkt?
Jawel, maar soms kun je dus. Maar in dat boek staat aangegeven dat je dus ook hoe je dus achter die inversies kunt komen. Nou, ik ben daar zelf, heb ik daar ook heel veel tijd in gestopt. En ik denk dus dat ik ontdekt heb van hoe je dat dus ongeveer doet. En hoe je dus juist toppen kunt vinden waar bodems zijn en andersom. Of waar je bodem zou verwachten. Dit soort zaken zijn veel meer van invloed op ons leven. En dus ook op de financiële markten dan wij allemaal denken. Die Robert Taylor was trouwens ook een vermogensbeheerder. En die heeft dus ook tijdenlang, heeft hij dus met behulp van die aantrekkingskracht van de zon en de maan ten opzichte van de aarde. Daar heeft hij dus ook analyses gepubliceerd.
En is daar ook Schat Hemeltje Rijk van geworden? Of?
Zo goed ken ik hem niet. Maar ik weet in ieder geval dat hij daar wel vrij succesvol mee
was. De proof of the pudding is in the eating.
Ja, zo is dat.
Ja.
Ja.
Maar zijn er economen die dit accepteren?
Je kunt je ook afvragen of economen degene zijn die iets over financiële markten zeggen.
Goed punt. Zijn achteraf vooral goed in voorspellen. Hè?
Maar ja, de economen accepteren natuurlijk ook de conjunctuurcycli, varkenscyclus en talloze cycli die geaccepteerd zijn. Ook door economen. Misschien dat ze wat minder ver en diep gaan als Elmer. Maar het bestaan van cycli is natuurlijk een algemeen geaccepteerd fenomeen. Ook in de economie. En kijk ook naar de analyse van Bert. Technische analyse is natuurlijk ook het zien van patronen en cycli en daarnaar handelen.
Zeker.
Ja. Maar ik vind het wel interessant dat Elmer zijn nek uitsteekt en ook met hele concrete data komt. Want voor mij heb jij 24 februari echt gewoon specifiek die dag genoemd als de dag van de bodem. Hè? Dus waarbij alles.
In ieder geval van een hele diepe dip. Het zou kunnen zijn dat we begin maart nog een iets lagere bodem.
De bodem waarvan precies? Want dat wordt dan belangrijk.
In ieder geval van de beurzen. Van de financiële markten, de S&P 500 en de Dow Jones. En die komen dus allebei zo rond 24 februari, zou misschien ook maandag de 27ste kunnen zijn.
Oké, dus er is een onnauwkeurigheidsmarge in ieder geval.
Ja,
dat vergeven we. Als het een paar dagen later is, dus laten wij wel.
We gaan het wel in de gaten houden.
Ja, daarom. Als alles inderdaad op dat moment op de bodem staat, dan moeten we Elmer zeker terugvragen, denk ik, Herbert. Dat zijn we dan wel verplicht.
Ja. Maar wanneer weten we dat het ook echt die bodem is geweest? Hè?
Nou, gunnen we een paar dagen marge, dus voor het eind van de maand februari moet het wel gebeurd zijn.
Ja. Nee, maar serieus, de aandelenmarkt zeg je, maar moeten we dat ook voor Bitcoin als de bodem verwachten? Ga je zover? Of?
Dat zou kunnen. Nou heb ik voor Bitcoin van, kijk, ik heb data nodig. En Bitcoin bestaat natuurlijk nog niet zo heel lang. Ik heb wel een variant op het thema nu, dus ik ben wel bezig om te kijken of ik daar iets houdbaars kan verzinnen. Maar voor bijvoorbeeld goud en zilver en zeker voor de financiële markten heb ik dus wat modellen ontwikkeld met behulp van de maankalender. Een van de dingen die dus daar, we hadden het net over de euro, een van de dingen die daar bijvoorbeeld uit blijkt, is dat dus tot ergens in januari die euro dus nog sterker wordt. En dat we dan ergens tot in maart gaan zien, misschien zelfs april, dat die euro dus daarna onderuit gaat. En dat is zeg maar wat dat model van de euro voorspelt.
En, waar publiceer jij deze voorspellingen? Kunnen we die op een blog of iets dergelijks, op een website van jou vinden?
Nou, ik ben wel bezig omdat ik heel veel vragen van mensen krijg hierover. Om daar wat meer mee te gaan doen. Maar het is in ieder geval bij jullie niet onbekend, bij Madelon Vos. Die heeft natuurlijk een community opgestart. En in die community laat ik veel van die modellen, korte termijn en lange termijn, zien.
Ja, Elmer is eigenlijk een beetje de Nederlandse Martin Armstrong dan. Hè? Maar die heeft natuurlijk ook zo'n model gemaakt. Socrates.
Ook van Pi.
Maar dat houdt hij eigenlijk allemaal voor zich hoe het precies werkt. Zou het ook in de geest van crypto en open source passend zijn als jij dan ook de broncode van je model deelt met de gemeenschap? Om zo de samenleving een stapje verder te helpen?
Nou, ik kan zeker ook wel vertellen hoe ik het ongeveer doe. En dan komt er denk ik op de details aan of je zelf weet hoe je dat dan moet maken. Ik bedoel, ja, ik kan alles natuurlijk wel weggeven.
Het zou mooi zijn als we dat kunnen reviewen en ook je aannames kunnen bekijken en de patronen kunnen zien.
Dat en eigen voorspellingen dat, maken.
Ja, en dan misschien zelfs verbeteren het model.
Ja.
Maar ja, dan gaat als iedereen het gaat bekijken, dan komt mijn voorwaarde weer. Als iedereen het weet, dan werkt het misschien niet meer. Dus daarom wil je het misschien niet delen.
Ja, nee, maar dat denk ik dan ook niet. Want er zijn genoeg mensen. Als ik hier alleen al over vertel, zeggen ze: oh, maankalender, hou maar op. Daar heb ik helemaal niks mee.
Ik moet bekennen dat als natuurkundige en met een sterrenkundige achtergrond, dat ik hier moeite mee heb. Maar het is wel grappig, want je geeft dus heel specifieke voorspellingen. 24 februari. Plus of min 3 dagen zeg je er dan eigenlijk al bij, maar dat is prima. Waarom ben je zo specifiek? Is dat omdat je, ga je ook inderdaad, als dat dan uitkomt, ga je dan je gelijk van de daken schreeuwen? Wat gebeurt er als je ongelijk hebt? Ga je dat dan ook publiekelijk toegeven? Wat is je plan?
Nou, dan zal ik dat inderdaad ruiterlijk toegeven als dat niet klopt. Maar ik ben voor mezelf zo overtuigd dat dit met die marge uit gaat komen. Dat ik dat dus gewoon durf te zeggen. Anders zou ik ook dat vertrouwen er niet in hebben om dat te zeggen. En ik combineer dat dus met die modellen. Dus ook bijvoorbeeld met de Spiral Calendar. En dat is een beroemd boek. En daar zie je dus bijvoorbeeld dat heel veel van de draaipunten die uit dat model naar voren komen, uit die Spiral Calendar, die komen weer overeen met wat mijn model zegt.
Ja, en wat is die Spiral Calendar? Help me daar even bij.
Het is iets wat Christopher Carolan in 1992 een boek over heeft geschreven, wat hij ontdekt heeft. En die is tijdenlang bezig geweest om te kijken hoe die crash van 1987, hoe zit dat nou eigenlijk? En op de een of andere manier lijkt het wel op de crash van 1929, maar we weten eigenlijk niet precies waarom. En toen is hij daar ingedoken en volgens onze eigen kalender zitten daar grote verschillen tussen. Maar volgens de maankalender bleek dat dus op dezelfde dag te zijn. En niet alleen die twee crashes, maar ook de Hang Seng crash van 1997 en de crashes van 1873 en 1857 en 1907, die bleken allemaal op de 27e en de 28e dag van de zevende nieuwe maan te vallen. En nou, dat vond hij, dat was een dusdanige ontdekking, was zo interessant, dat hij daarmee verder aan de slag is gegaan. En toegezegd heeft van ja, maar waarom vindt dat nou plaats in 1987 en niet in 2013 of zo? En toen heeft hij ontdekt dat daar ook nog weer een verband zit. Moet jou misschien als natuurkundige aanspreken met Fibonacci. Mm-hmm. En die
wiskunde trouwens, maar dat geeft
niet. Nee, nou ja, goed. Ja. Maar die zul je daar ook gebruiken, neem ik aan. En toen kwam je dus tot de ontdekking dat daar dus een verband zit tussen enerzijds de maankalender Fibonacci en draaipunten op de beurzen.
Draaipunten zijn momenten dat trends in hun tegendeel verkeren.
Toppen en bodems op de financiële markten. Ja. En dat kan je dus toepassen bij heel veel dingen. Dat kan je bij Bitcoin toepassen. Dat kan je bij goud en zilver toepassen. Dat kan je dus op de beurzen toepassen. En een fascinerend boek. Het heeft er ook een prestigieuze prijs voor gewonnen. Ik heb dat boek ooit gelezen. En ik was enorm onder de indruk van wat daar stond. Dus ik ben dat zelf gaan toepassen. Want in het boek staat heel duidelijk beschreven hoe je dat voor jezelf kunt toepassen.
We gaan deze zaken nadrukkelijk in de gaten houden, zoals Paul al zegt. En dat lijkt me heel spannend. 24 februari, mensen, zet het in je agenda. Nog even over de toekomst. Wat zie jij de komende paar jaar in onze economie gebeuren, in de eurozone bijvoorbeeld?
Nou, ik verwacht met name in die komende 2-3 jaar... dat we dan teruggaan naar een meer schulddeflatoir scenario. Dus dat we dan gaan zien dat in de komende 2 jaar... In ieder geval de financiële markten behoorlijk op een donder krijgen.
Ja, dus dat de schuldenberg misschien niet getalsmatig stijgt, maar wel stijgt ten opzichte van wat we verder allemaal aan waarde.
Ja, dat het een beetje tot imploderen gaat komen. En dat er dus economisch gezien best wel slechte tijden aan zitten te komen. En dat is in dat opzicht niet zo'n heel mooi vooruitzicht. Want dat betekent meestal dat we gaan richting hoge werkloosheid. En dus dat de nodige bedrijven failliet zullen gaan. Dus met name bij de overheden zullen we gaan zien dat die in de problemen ook gaan komen. Omdat je daar dus te maken gaat krijgen met met de schulden.
Ja, ze hebben schulden. Ja.
Ja. Dat echt problematisch gaat worden. En dat zal dan ongetwijfeld dat proces en die overgang naar een eventuele nieuwe munt, een nieuwe valuta, zal dat ongetwijfeld gaan versterken.
Ja, je wijst erbij naar Paul.
Ja, want ik ga hem introduceren dan, denk ik. Of,
ja, ja. Eigen token. Ja, dat is een goed idee.
Token, ja.
Ja. En de dollar, daarvan heb je eigenlijk al gezegd, die gaat de euro boven het hoofd groeien.
Nou, in dat eerste kwartaal van 2023 zullen we dat gaan zien. Maar daarna gaan we weer het omgekeerde effect krijgen. Dus het is vooral een heftige korte periode in het eerste kwartaal van 2023. Als ik tenminste naar mijn modellen kijk, die zeggen heel duidelijk dat daarna we juist weer een stijging van die euro zullen gaan zien. En dus een daling van de dollar. En dat gaat hand in hand, en dat klinkt eigenlijk ook logisch, met goud en zilver. Die zullen dus ook in het eerste kwartaal een enorme dip te zien krijgen. En dan daarna dus juist naar de maan gaan, zo gezegd.
Oké, dan gaat er tenminste nog iets naar de maan. Wat trouwens een dubbele betekenis heeft, maar dat begrijpt iedereen.
Ja.
Paul, nog iets daarover te zeggen?
Het eerste kwartaal staat natuurlijk voor de deur. Dus ik ben erg benieuwd. Misschien moet ik maar gewoon even lekker op vakantie gaan. Dat wordt een woedig kwartaal zo. Of misschien moet ik even vooral
Nieuw-Zeeland of zo.
Ja, zoiets, ja. Ik weet niet waar je het beste kunt bivakeren in zo'n woelige tijd. Heb je nog tips voor mensen om, als ze willen kiezen voor een land waar het misschien beter gaat, of een land wat de golfbeweging kan verslaan? Wat zou je adviseren?
Dat is nog wel een hele lastige. Ik denk dat je, misschien als je in Azië bent, dat je daar nog wel het minste de last van hebt.
Hoe dat zo?
Ik denk ook dat daar, kijk, we zien sowieso al, als je naar die grote wereldmachten kijkt, überhaupt, hè, door de eeuwen heen. En die verschuiving die gaande is. Hè, we zien met Amerika heel duidelijk wat mij betreft een rijk in verval. En met de oorlog en de oorlogen die waarschijnlijk nog gaan komen, zie je eigenlijk meestal dat soort imperiums zich vergaloperen op oorlogen. En dan zie je dat zo'n munt helemaal naar de knoppen gaat. En dan heb ik het specifiek in dit geval over de dollar. Dus er zijn al heel veel partijen die zeggen de macht is aan het verschuiven naar China. Maar zelf ben ik een enorme voorstander, niet alleen omdat ik er 4 keer ben geweest en best wel wat mensen ken, maar ben ik een voorstander van India. Omdat
we wel aankomen. Ja.
Als je dus kijkt bijvoorbeeld naar 46-jarige leeftijd, dat is zeg maar gemiddeld genomen de leeftijd waarop wij onze hoogste uitgaven doen. In het Westen is dat. En dan vertaal ik hem dan ook maar even naar India, ondanks dat er nog steeds heel veel armoede is. En ik verwacht met name dat die middenklasse daar enorm op zal komen. En als je naar de demografische gegevens kijkt, dan zie je dat tot 2050 groep 46-jarigen die stijgt, zeg maar, tot die periode. En dan heb je het natuurlijk ook over een land met 1,4 miljard inwoners. Dus dat zal eerder nog meer gaan worden. En ik denk dat ze in heel veel opzichten China zelfs wel voorbij zullen gaan streven.
Oké. Nou, interessant. Paul, jij koopt een ticket.
Ja, ik ben er een keer geweest. Prachtig land, mooie mensen. Dus ik ga mee.
Ja, oké, goed. Nou, ik dank Elmer Hogevorst. Ik dank ook Paul Buitink.
Graag gedaan.
Van Holland Gold. En tot zover dus deze CryptoCast. Volgende week dan spreken we met Ricky Gevers, bekende hacker, over de rol van cryptovaluta in hacking en ransomware. Dat wordt interessant. Co-host is dan Jacob Boersma. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCastNL. Reviews op Apple Podcasts worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. Vergeet het allemaal niet. Dankjewel allemaal en heel graag tot volgende week. Dag.
Oh. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.